Goedemorgen allemaal. Zullen we er lekker even bij gaan staan? Kom, nu is de tijd aan bed en...
Iedereen, ja, goedemorgen allemaal, van harte welkom. Mooi zo samen te beginnen met een mooi aanbiddingslied. En ook mooi dat er weer meer mensen in de kerk zijn. Daar worden we echt heel blij van. Ik denk het is wel een manier om gemeenschap te ervaren. En Theo, van harte welkom. Vanmiddag om 5:00 zal onze eigen voorganger voorgaan, Dirk Muurling. En deze mooie tulpen. Ik heb al narcissen gezien. Al meer mensen al bloemen zien bloeien buiten. Nog geen tulpen, maar die zijn als groet en bemoediging voor Paulien en Jacob Jan van der Spek. Nou, dus zoals jullie gemerkt hebben, zijn de coronaregels weer versoepeld gelukkig. In de lijn met de laatste persconferentie zien we als kerkraad gelukkig weer wat meer ruimte voor activiteiten. Dat betekent dat hier 70 mensen weer in de kerk mogen. Chill meetings en huiscatechese groepen mogen weer in de kerk. Voor de chill meetings moeten jullie wel aanmelden. Kijk, Joram even aan moeten. Ja. We mogen weer meer gebruik maken van het kerkgebouw. En dat moet je altijd via Marieke Wijsmuller reserveren. En probeer nog wel zoveel mogelijk online of anders thuis te doen. En de zonneschool is vanaf vandaag weer begonnen. Mooi. Voor verdere info kun je natuurlijk altijd op onze Skippio-app kijken. Ik wil Rob even naar voren vragen. Die wil iets met ons delen.
Ja, goedemorgen, ook namens mij. U heeft het misschien al op de Beamer gezien, maar we organiseren ook dit voorjaar weer een serie verdiepingsavonden. En zoals vorig jaar gaan we dit voorjaar verder met het thema van de 7 hoofdzonden. Vorig jaar hebben we daarover 2 avonden gedaan, een algemene inleiding en een avond over afgunst. En we gaan nu weer 3 avonden doen, op 8, 15 en 22 februari. Over respectievelijk hoogmoed, woede en traagheid. En we zullen steeds met elkaar stilstaan bij de vragen, ja, wat is dat eigenlijk precies? Hoogmoed, woede, traagheid. Wat maakt het nu een zonde? Wat maakt het misschien zelfs tot een hoofdzonde? En hoe kunnen we er in ons leven het beste mee omgaan? Nou, vorig jaar waren de avonden eigenlijk een heel groot succes, hoewel ze allemaal online plaatsvonden. Als er niks verandert, kunnen we elkaar gewoon hier ontmoeten in de kerk. Maar er is tegelijkertijd ook een livestream. De avonden beginnen om 8 uur tot ongeveer 9:30. Iedereen is welkom. Het is gratis. Er is koffie en thee. Voldoende reden volgens mij om aanwezig te zijn. En ik probeer natuurlijk ook weer zoveel mogelijk ruimte te maken voor gesprek en discussie. Dus van harte aanbevolen.
Dankjewel, Rob. Corona maakt ons ook creatief. Ik mag als oudste mag ik het woord aan jou geven. Vroeger deden we dat met een hand, maar ja, dat mag niet meer. En toen deden we met een elleboog of met een box, maar ik vind dit veel mooier. Namens de kerkraad, namens de gemeente, het woord aan jou. En een gezegende dienst. En de zon schijnt, we gaan een mooie lied zingen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Laten we staan.
Oh, Goedemorgen allemaal. Het begint er een beetje op te lijken zo, hè? Vind je niet? Het begint een beetje te lijken, hè? Ik ben een boek aan het lezen van Larry Crabb. Misschien de ouderen van jullie kennen dat misschien nog. Een oude christenpsycholoog, zeg je dat nog wat? Larry Crabb. Ja, ik ken dat wel, hè? En die zei, die schrijft van, het is heel moeilijk om nog tot iemand door te dringen. Je hebt zo'n laag om je heen van allerlei gedachten, van je weet het wel, en je hebt zo je eigen ideeën en je eigen ervaringen. Het is zo moeilijk voor een ander mens om nog tot jouw hart door te dringen. En het is ook heel moeilijk voor God om nog tot het hart van een mens door te dringen. En we hopen dat komende uur God nog door zijn woord, niet door mij, maar door zijn woord, tot ons hart kan doordringen en ons iets kan leren en iets kan aanraken waar we het aan hebben. En wat tot groei van ons is en tot verheerlijking van zijn naam. Maar dat gaan we dadelijk verbidden, dat we ons dadelijk helemaal openstellen en dat de God toelaat om ons hart aan te raken. We gaan eerst zingen opwekking 489. Zullen we samen bidden? Heer God, u zei, u kent ons, u weet wat ons bezighoudt heeft afgelopen week. U weet ook onze zwakheden en ons panzer wat we vaak om ons hebben. U kent ons wel. En we willen vragen, Heer, we voelen ons ook wel wel zwak en we voelen ons wel dat we u wel nodig hebben. Maar dat we heel moeilijk ook de eerste stappen kunnen zetten. We willen vragen, Heere God, wilt u ons vandaag aanraken? Wilt u door ons, tot ons spreken door uw woord? Wilt u geven, Heer, het komende uur, dat we gezegend kunnen worden? Dat we iets van u zien, dat we ook iets van zien wie wij zijn in uw ogen. Heere God, u kunt alles. U kunt ook ons aanraken en veranderen. We bidden voor het komende uur, Heere, zegen ons. We bevelen ons zo in uw genade en liefde aan. Amen. Lied 638. Dankjewel. We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel. We gaan lezen Lucas 16. Lucas 16. Er is zo'n twijfelgevallen. Moet ik nou mijn leesbril opzetten, ja of nee? Hè? Dat is zo. Ik heb wat flexibele armen op een gegeven moment. Hè? Ja, ouderdom is dat, hè? Verschrikkelijk. Zo gaat het, ja. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen hem, Lucas 16, vers 17. Oeh, er waren kleine lettertjes, 17. Lucas 16, vers 17. Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar, wat betekent dat wat hij nu zegt? Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. En ik ga naar de Vader. Wat betekent nog een korte tijd? Wat bedoelt hij toch? Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei, probeer jullie te begrijpen wat ik bedoelde met nog een korte tijd en jullie zien me niet meer. Maar kort daarna zien jullie me terug. Komt even een belangrijk vers, onthoud deze. Prachtig, ik verzeker jullie. Je zult huilen en weeklagen terwijl de wereld blij zal zijn. Nog een keertje. Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind gekomen is, herinnert zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet. Maar ik zal jullie terugzien. En dan zal je blij zijn. En niemand zal je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niet meer te vragen. Maar ik verzeker je, wat je Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Even een eentje erbij. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Even een tweetje. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen. Even een drietje. Want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God ben gekomen. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar de Vader. En toen zeiden de leerlingen, ja, nu spreekt u rechtstreeks en niet in beelden. Nu begrijpen we dat u alles weet en niemand u iets hoeft te vragen. Nu geloven we dat u van God bent gekomen. En Jezus vroeg, nu geloven jullie? Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden. Dat er ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij me. Ik heb het gezegd dat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover. Weet je, het lijkt zo makkelijk als je terugkijkt, hè? Het lijkt zo eenvoudig allemaal. Maar jij moet je voorstellen dat jij 3 jaar lang de volgeling bent van iemand, een profeet die het eigenlijk alleen maar goed doet. En zo heel langzaam gaat het idee een beetje groeien dat dit als de Messias zou kunnen zijn. Dit zou wel eens degene kunnen zijn waar we allemaal al die eeuwen op gewacht hebben. Het zou wel eens kunnen zijn dat dit hem is. En je blijft bij hem en je geeft alles op. Je verlaat je familie, je geeft je baan op, je geeft alles op. Je blijft gewoon bij hem. Je luistert naar hem, je probeert hem te gehoorzamen. En je ziet alleen maar ontzettend goede dingen. Blinden worden ogen geopend, lammen kunnen lopen. Belaatsen worden zelfs genezen. Mensen worden opgewekt. Dit moet haast wel de Messias zijn. En dan komen de knechten van de overpriesters en de Romeinse soldaten en die nemen hem gevangen. En het gebeurt gewoon. En dan komt hij voor het gerecht en dan wordt hij ter dood veroordeeld. En hij sterft ook gewoon. En dan is het einde. Het is gewoon einde van de beweging. Weet je, het was niet de enige die zich uitriep tot de Messias. Er waren er meerdere geweest, hè. Een beroemde was ook, die ze noemden de Egyptenaar. Die kwam ook en die zei, ik ben de Messias. Duizenden volgelingen, veel meer dan de Jezus. Duizenden. En die zei, we gaan naar de muren van Jeruzalem toe en ik spreek een woord uit en de muren zullen vallen. Nou, hij sprak een woord uit en de Romeinse soldaten kwamen naar buiten en doodden de hele menigte. Einde beweging. We hebben in Nederland Laude Palingboer gehad. Wie kent hem nog, Laude Palingboer? Ja, ken hem nog, hè? Die zei ook dat hij Messias was, hè? En zijn zoon van God was. Dus als ze bewijzen zegt, hij nam nu een boormachine en hij boorde een gat in zijn voorhoofd. Toen zei hij, kijk, bewijs dat ik God zelf ben. En een dag later was hij dood. Einde beweging. Einde beweging. En dit lijkt alsof dit ook de einde beweging van de Jezus is. Weet je, je hebt wel vragen, hè, als dit gebeurt, hè? Iemand heeft eens gezegd, als je kijkt naar het hof van Gethsemane, en als ik mag niet te veel lopen zeker, of wel? Kan dat? Mag het? Ja? Beetje wel. Maar jullie kijken toch niet naar mij, hè? Dus dat geeft niks, hè? Iemand heeft dus gezegd, in het hof van Gethsemane waren er 3 die faalden. De Joodse rechters faalden. Het Sanhedrin faalde. De Joodse priesters faalden. Want de Messias kwam en ze hebben hem niet herkend. Ze hebben niet de eer gegeven die ze hadden moeten geven. De tweede die faalde, dat waren de gelovigen. Petrus werd aangesteld door Jezus. Ik snap jou, jij bent een rots, op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Waar was die? Nergens. Maar waren ze gevlucht gewoon. Ze faalden. Maar weet je wie eigenlijk de derde was die faalde? Durf ik bijna niet te zeggen. God. Waar was God nou? Als iemand zo trouw is. Als iemand zo Gods wonderen doet. Als iemand zo God laat zien. 3 jaar lang. Geen onvertogen woord. Puur alles. Gehoorzaamheid aan God. Waar is God nu? En al die tijd zegt Jezus, ja, ik ben niet alleen, God is bij me enzovoort. Ik en een vader zijn één. En nu het erop aankomt. Nu het erop aankomt, waar is God? Je kunt je wel afvragen, heeft God er nog enigszins interesse in wat er gebeurt? Waar is God? Hoe kan het dat Jezus moet zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 3 jaar lang hebben we gezien van hem. En toen het erop aankwam, toen God echt had moeten ingrijpen, toen was God er niet. En ze hebben geweend en geweeklaagd. En Petrus is weer gaan vissen. En ze zijn naar elkaar gegaan. En je weet niet wat voor gedachten ze gehad hebben. Ze hebben in ieder geval een gedachte gehad, nou het erop aankomt, is God er niet. En toen kwam de opstanding. Nou, dat is ongelooflijk. En toen gebeurde er nog veel meer dingen. De uitstorting van de Heilige Geest. En Petrus sprak en er kwamen duizenden tot geloof. En er kwamen zoveel mensen tot geloof dat ze zeiden, dit is het. Dit, we hebben even een moeilijke periode gehad. Maar dit is het. Nou, in het hartje van de wereld, in Jeruzalem. Nou is de Heilige Geest uitgestort. Mensen spreken in talen, mensen spreken in tongen. Er gebeuren wonderen. Nu gaat het grote herstel van Israël beginnen. Israël gaat nu de plek krijgen die we allemaal beloofd hebben in het Oude Testament. En wat gebeurde er? Er werden christelijke leiders in de gevangenis gegooid. Er werden christelijke leiders gedood. En het was gewoon hartstikke gevaarlijk. En in plaats dat Jeruzalem een grote bron was waar alles begon, moesten de christenen, werd nog eens christenen genoemd, die van die weg, moesten ze verspreiden naar alle andere plaatsen, vluchten voor hun leven. Waar is God nu? Hoe kan dat dan? Achteraf kun je snappen dat hij eens moest sterven. Daar hebben we even moeilijk mee gehad. Achteraf kun je sterven. Maar nu de gemeente begonnen is gewoon. Waarom laat God dan toe? Dat er zijn vervolgd worden, gedood worden. Dat iedereen moet gaan naar verschillende steden. Waar is God nu gewoon? En ze gingen naar allemaal steden. Ze gingen naar Galatië, ze gingen naar Korinthe, ze gingen naar Rome. Ze gingen naar Efeze. En overal was het klein, maar na een tijdje dachten ze, toch is het wel bijzonder. Wij komen nu op plekken waar we anders nooit gekomen waren. Er begon hij door te dringen. Het evangelie wordt nu verspreid, anders was het nooit verspreid geweest. De Jezus had gezegd, verspreid het tot aan het uiteinde der aarde. Hadden we nooit gedaan. We waren mooi in Jeruzalem gebleven. We hadden nooit, nu staan we op eigen benen. Ja, als nu dan komt Petrus langs, dan krijgen we de brief van Paulus. Maar we staan nu op eigen benen. Eigenlijk gebeuren nu ontzettend veel dingen met ons. Eigenlijk achteraf kun je zeggen, hoe is het toch mogelijk dat wij verdreven zijn en dat het toch eigenlijk zo goed uitwerkt. Dat er eigenlijk nu plotseling nieuwe leraren opstaan en getrouwe mensen opstaan, dat we zelf moeten nadenken, dat we groeien en het evangelie gaat uit en er wordt over ons gesproken. Eigenlijk achteraf is het goed. En dan komen weer vervolgingen. Onder Nero, onder Domitianus, onder Trajanus, onder Marcus Aurelius. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Terwijl we gewoon hier zijn, een klein groepje. En wij verkondigen de goede dingen. En we verkondigen het woord van God. Hoe kan God nou toestaan? Hoe kan God dit nou toestaan? Waar is onze God? Er zat een vrouw in het AZC 2 weken geleden, een christenvrouw. En die wacht al 3,5 jaar op positief. En een kamertje verderop zit een moslimvrouw. Die kreeg binnen 7 weken kreeg zij positief. En de moslimvrouw zit tegen de christenvrouw, weet je wat er komt? Mijn God is sterker dan jouw God. Dat zie je toch? We moeten eens kijken naar al onze landen. Wij zijn veel sterker. Mijn God is veel sterker dan jouw God. En ik moet eerlijk zeggen, die christenvrouw had geen antwoord. Ze kon alleen maar verdrietig zijn. Ze kon alleen maar zeggen, waar is God nou? Hoe kan het nou dat God mij 3,5 jaar laat wachten? Waarom grijpt God niet in? Waarom is God er gewoon niet? Je zult wenen en weeklagen. En de wereld zal zich verblijden, zegt de Heer Jezus. Maar wat gebeurt er in die periode? Dat wij wenen en weeklagen. Wat gebeurt er in die tijd? Ik sprak een paar weken geleden. En dat is maar een klein iets vergelijken met dit allemaal. Een man in Elburg, niet een van ons. Dus niemand hoeft te denken wie is het. En die man die was 3 jaar zonder baan. Hij zegt, ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Zegt. Ik had 3 jaar zonder baan en mijn vrouw wel een baan. Dat is het meest irritante. Ja, dat is echt irritant, zegt hij. Dat betekent dus, ik 's ochtends gewoon die kinderen naar school moet brengen. Hè. Sta ik er tussen vrouwen gewoon allemaal. Ik moet gewoon een baan hebben gewoon. Ik moet gewoon een man zijn en zorgen voor geld gewoon. Ik moet gewoon de leiding hebben thuis. En nou moet ik gewoon in de regen kinderen op te halen van het schoolplein. En weer 's middags terug te brengen. Hij zegt, het is zo irritant. Ik heb hier zo boos om geweest. Maar hij zegt, ik ben 3 jaar verder. Ik heb wel wat geleerd. Ik heb in ieder geval geleerd van mijn kinderen te houden. Ik moet eerlijk zeggen, daarvoor vond ze alleen maar lastig. Ja, ik vond ze wel lief te gaan met je kinderen. Maar ik hoef niet te veel te zien. Ik heb geleerd mijn vrouw te respecteren. Ik heb geleerd dat het leven niet alleen gaat om geld verdienen. Ik ben wel een heel ander mens geworden. Ik ken het 3 jaar, ben ik een heel ander mens geworden. Door die moeilijke periode heen. Ik ken iemand die kwam uit AZC en die was rijk. Die was echt rijk gewoon. Allebei universitaire opleiding. Prima. Een huis zelf ontworpen, uitgevoerd. Groot geld, business. Groot gewoon. Gingen ze naar het AZC, moesten vluchten omdat ze christen zijn. Zaten hier in een piepklein huisje op plastic stoeltjes. Echt helemaal niks gewoon. Er mag helemaal niks daar zo. Pure armoede. 3 jaar lang. Ze zei, ik vond het heel moeilijk in het begin. Maar ik heb wel wat geleerd. Ik heb heel veel gehuild. Ik heb heel veel geleden. En nu ben ik in staat met een ander te lijden. Nu herken ik lijden van een ander. Nu kan ik meeleven. Toen ik hier kwam had ik maar 1 ideaal. Dat was zo gauw mogelijk vergunning. Zo gauw mogelijk een goede baan. En zo gauw mogelijk weer op het niveau zitten wat ik had in Iran. Groot huis, zelf ontworpen, grote auto. Nu, na 3 jaar later, heb ik een heel ander doel. Dat is andere mensen in moeilijke situaties begeleiden, helpen. Het gaat me niet meer om geld. Ik ben een ander mens geworden. Het is wat. Dus het lijden wat wij meemaken, als wij God toelaten in ons leven, als we in de handen van God geven, dat kan ons wel eens hele andere mensen maken. Compleet andere mensen. Die reden zegt het hier ook. Er gebeuren hier een paar dingen. Hij zegt, wat ik net zei, zet een eentje bij. Ik verzeker je, tweede helft van vers 23, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Het is wat. De Jezus zegt, tot nu toe hebben jullie nog nooit wat in mijn naam gevraagd. Weet je, in zijn naam vragen is geen formule, hè. Dat is niet van, wilt u de vakantie zegenen, goed moet weergeven in uw naam, amen. Dat is niet zo. In zijn naam vragen, dat betekent iets. Kijk, stel je voor dat er iemand s'avonds bij jou aanklopt op de deur en die zegt, u open de deur. Dan zeg je, ja, dan maak ik zelf wel uit, toch? Ja, s'avonds om 11 uur, dan denk je, nou heb ik er zin in. Als er iemand staat, ik sta hier in naam van de Nederlandse regering, in naam der wet, doe open de deur, dan doe je de deur open. Er staat de hele wet achter, het gezag van de wet achter. De Heer Jezus zegt, je hebt nog nooit wat gevraagd in mijn naam, 3 jaar lang niet. Ja, je hebt van alles gevraagd. Mag ik aan uw rechterkant zitten? Mag ik dit? Wilt u bliksem op die dorp laten komen? Mag ik rijkdom? Mag ik herstel? Mag ik dit? Alles hebben jullie gevraagd. De Jezus zegt, je hebt nog nooit wat in mijn naam gevraagd. Je hebt nog nooit gebeden zoals ik zou bidden. Nog nooit is wat, in 3 jaar. En de Jezus zegt, ik ga je een periode brengen van lijden. En je zult wenen. en wee klagen. En na die tijd zal je bidden zoals ik gebeden heb. Na die tijd zal je bidden zo, dat ik kan zeggen, ja, dat is een gebed in mijn naam. Dat is een echt gebed. Dat is heel anders. Ons bidden wordt compleet anders. Vers 25, tweede gevolg. Ik heb jullie alles in beelden verteld. Maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Dat is ook zo. Als je de Heer Evangelie leest, dan spreekt de Heer Jezus altijd in gelijkenissen. Heel veel in gelijkenissen. En dan kan je een beetje raden, nou, wat zou die gelijkenis nou eigenlijk betekenen? Moet je over puzzelen, moet je over nadenken. Wat zou die gelijkenis nou eigenlijk betekenen? De Heer Jezus zegt, stop ik mee. Dadelijk, als jullie de periode van lijden gehad hebben, spreek je rechtstreeks. In de brieven van Paulus, Petrus, Jacobus, wordt geen gelijkenis meer gesproken. De Heer Jezus spreekt door hen rechtstreeks. Na een periode van wenen en weeklagen en lijden, zullen we veel beter weten wat God eigenlijk wil. We hoeven veel minder te raden. We hoeven veel minder vaag te zijn. We zullen het veel beter weten. Want weet je, nou even een tussenstapje. Wij denken dat als wij precies alles weten hoe het gaat, dat het voor ons een stukje makkelijker is. Wij denken, ik snap wel dat er lijden moet komen. Als ik nou precies zou weten waarom dat lijden is, dan snap ik het, kan ik het hebben. Wij zeggen, weet je, als ik nou precies zou weten waarom dingen in ons leven gebeuren, kan ik het hebben. Ik zou eigenlijk op alles wel antwoord willen hebben. En wij denken dat wij daar gelukkig van worden en dat ons geloof daar groeit. Als wij op alles antwoord hebben. En wij denken dat als wij eens heel goed zouden weten waar God staat en wordt hij beweegt, dan zouden we groeien in geloof. Die periode hebben we gehad, hè, in de mensheid. Die periode is geweest, hè. Dan wisten we op alles precies wat we moesten doen. Hè? Wat we moesten eten. Wat we kleren moesten hebben. Hoe we moesten praten. Wat voor offers we moesten brengen. Zelfs hoe we naar de wc moesten gaan. Hoe we om moesten gaan met kinderen. Hoe we om moesten gaan met menstruatie. Alles tot de taai was alles duidelijk. En het was zelfs zo, de Heer was aanwezig in een wolkolom overdag en vuur 's nachts. Dus die bewoog, gingen we mee, bleef hij stilstaan, bleef hij ook stilstaan. Er waren helemaal geen vragen. En had je een vraag, dan kon je naar Mozes toe gaan. Alles was beantwoord. En Mozes was maar een paar dagen weg. En ze bouwden een gouden kalf. Het helpt ons niet als wij op alles antwoord weten. Dat is niet zo. Zo zijn wij niet. Even een verhaaltje tussendoor. Even iets, hè. Even iets luchtigs, hè. Moet eventjes. Er was een vrouw, die kwam naar de dokter toe. Zei, dokter, ik heb zo warrig in mijn hoofd. Ik ben zo suffig. Ik kan me niet concentreren. Ik heb moeite om na te denken. Het is allemaal één spaghettipot in mijn hoofd. Nou, zei de dokter, ik heb wel een tip voor jou. Kom een puzzelboek. En dan ga je elke ochtend een half uurtje puzzelen. En elke middag een half uur puzzelen. En elke avond een half uurtje puzzelen. Dan moet je concentreren. Dan moet je weer nadenken. Dat is goed voor je. Kom over 2 weken maar eens terug. En die vrouw die komt terug na 2 weken. En die dokter zei, nou, heb je het gedaan? Ben je aan het puzzelen? Ja, zegt die vrouw, ik heb het boek uit. Nou, zegt de dokter, dat is knap, het boek uit. Heb je helemaal uit? Ja, zegt de eerste dag al. Nou, zegt die dokter, de eerste dag al ben je het boek uit. Ja, de antwoorden staan achterin. Ik heb het gewoon helemaal overgeschreven. Maar het hielp niet hoor, zei ze. Ik ben helemaal niet helderder geworden. Nee, het gaat er juist om. Ja, het is niet echt gebeurd hoor. Ja, dacht je hè, dat echt gebeurd was hè. Maar je moet niet alles geloven wat ik zeg hoor. Die dokter zei, het gaat er juist om dat je zelf bezig bent, gaat het naar de dokter. Weet je waardoor wij groeien in geloof? Wij groeien helemaal niet in geloof als we alle antwoorden hebben. Wij groeien in geloof als wij zoeken. En worstelen. En denken, waarom? Als we elke dag naar God toe gaan en zeggen, waarom toch? Waarom gebeurt dit nou? Waarom gebeurt mij dit? Hebben wij het verdiend of zo? Waarom gebeuren deze dingen? Waarom gebeurt het de ander niet? Waarom gebeurt er dit? Wat wilt u met mijn leven? Wat is er dan? Waar blijft u nou eigenlijk? Waar bent u? En die hele zoektocht, dat hele zoeken naar God, juist dat doet ons groeien in het geloof. Dat bezig zijn, dat zoeken. En na een hele tijd zul je zien dat die periode toch nog geweest is dat je daardoor veranderd bent. Dat je hebt leren leven met een ander. Dat je hebt leren bidden zoals de Jezus zou bidden. Dat je veel meer begrijpt van God. En je zult zien dat je te goede veranderd bent. Of niet. Kan ook, hè? Of niet. Hou je vast aan je bitterheid. Hou je vast aan je boosheid. Hou je vast aan je waarom ik. Ik verdien het niet. Of geef het over aan God. Blijf jij boos? Blijf jij bitter? Of geef je het over aan God? Blijf jij heel boos zijn op mensen die jou dit aandoen? Of zeg je, ik neem dit aan uit de handen van God en ik laat me hierdoor groeien? Als jij een moeilijke periode hebt in je leven, noem maar eens simpel, je wordt heel erg gepest op school. Word jij een bitter, een beschadigd iemand? Die alleen maar boos is op degene die het gedaan hebben? Of zeg ik, accepteer dit in de handen van God? God is bezig mij te vormen. God is bezig mij een heel mooi mens te maken. Van de problemen in het leven kun je een boze, bitter, teleurgesteld mens worden. En je kunt ook een mooi mens worden. Je kunt een mooi mens worden. Maar, zegt de Jezus, je zult wel wenen en wee klagen. En de wereld zal denken dat ze gewonnen hebben. Maar je kunt wel mooier worden. Het kan wel een tijdje duren. Petrus en Jacobus, die spreken er ook over. Ik lees maar gewoon. De verdrukkingen, die brengen geen vreugde op dat moment. Maar op de lange duur. Lees dat maar eens langzaam voor jezelf. Dan is er nog een derde iets. Een derde gevolg. De Vader zelf. Vers 27. Dat wordt nou belangrijk voor jou. Dat ga je nu snappen. De Vader zelf heeft jullie lief. Omdat jullie mij lief hebben. En geloven dat ik van God ben gekomen. De Vader, hij zegt, je gaat snappen dat God van jou houdt. Ook in die periodes van moeilijkheden. En waarom houdt God van jou? Omdat je het volhoudt? Nee. Omdat je geestelijk bent? Nee. Omdat jij zo supergoed accepteert alles? Nee. Omdat jij het kwaad met goed antwoordt? Nee. God houdt van jou omdat jij ondanks alles van zijn zoon houdt. Ook al begrijp je het niet. Ook al vind je het moeilijk. Ook al zeg je, waar bent u nu? Toch houd jij van de Heer Jezus. En dat is voor God een reden om voor jou te houden. En we proberen niet meer bij God in een goed blaadje te komen door stille tijd te houden. En we proberen niet dichter bij God te komen door dit te doen. Of actief te worden in de kerk. Of we proberen niet meer dichter bij God te komen door te zeggen, ik ga elke dag dit of elke dag zus. Wij weten, God houdt van ons. Houdt van ons, niet verdraagt ons. Hij houdt van ons. En waarom houdt u van ons? Omdat wij van zijn zoon houden. Dat is die waarheid. Vaak moeten we nog wel wat doormaken. Voordat dat een gaten hebben. Soms moet er wel wat in ons leven gebeuren. Voordat ons echt in ons hart doordringt. Dat die God, waarvan we eigenlijk andere dingen verwachten, van ons houdt. Ook in een periode dat wij hem niet merken. Ook in een periode dat wij zeggen waarom. En dat is van ons houdt, niet omdat wij beter zijn of geestelijker zijn of wat dan ook. Maar juist omdat wij zeggen, wij houden van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, wij houden van u. En u weet, het is maar zwak en het is maar klein. En ik vergeet het ook vaak en ik faal ook. Maar ik wil toch zeggen dat ik van u hou. En dat is de basis van ons leven. Door lijden, wij hebben heel veel opsmuk in ons leven. We hebben zoveel opsmuk in ons leven. We hebben zoveel lagen om ons hart. En we hebben zoveel gekke, flauwe ideeën. We denken van God moet ik dit en van God moet ik dat. En als ik dit doe, zal God teleurgesteld in mij zijn. Als ik dat doe, zal God positief over mij zijn. En als ik dat doe, dan zal ik er wel een goed blaadje komen. En als ik dat doe, dan zal God mijn gebeden wel verhoren. Uiteindelijk, door alle moeilijkheden heen, leren wij dit. God houdt van ons. om dat van zijn bij van zijn zoon de Jezus houden. Maar soms moet je een hele weg door, voordat het echt tot je hart doordringt. En wij groeien heel vaak in perioden van moeilijkheden. Als we die moeilijkheden ook in de handen van God leggen en zeggen, hier ben ik. Wilt u de moeilijkheden gebruiken in mijn leven? Ik accepteer, ik neem het aan uit uw hand. Niet uit de hand van de wereld, niet uit de hand van mensen. Niet uit de hand van een dokter die een fout maakt. Ik neem het aan uit uw hand. Wilt u het doen? Moet u duidelijk maken. Dat is al een gebed in de naam van de Heer Jezus. Dat is een heel ander gebed van waar bent u? U moet dit doen. Dat is al een gebed. Dan bid je al voor het eerst in de naam van de Heer Jezus. En dan leer je zien dat hij van je houdt. Omdat je van zijn zoon houdt. Het lijkt allemaal alsof wij verliezen. Het lijkt allemaal alsof de islam sterker is. En de wereld sterker is. En het lijkt erop dat de mensen in je klas sterker zijn. En dat het de ziekte sterker is. En dat je collega's sterker zijn. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen. Die day hebben de soldaten 3 dagen lang keihard moeten vechten. Om de stranden te veroveren en een stukje achter de stranden. Maar toen die 3 dagen eenmaal voorbij waren, toen wisten ze het. We hebben gewonnen. Toen konden de hele legermacht van Canada, Engeland, Amerika, konden de stranden oprijden, konden naar de binnenlanden toe. De soldaten wisten het. Die schreven op hun tanks op weg naar Berlijn. Hitler, here we come. Die schreven op de loop van een tank, Berlijn. Wie zit eerst in Berlijn? Ze wisten het. Maar ze moesten nog wel een heel eind, hè. En de vijand was helemaal niet van overtuigd dat ze verloren hadden. Hè? Het duurde nog een hele lijn voordat ze echt in Berlijn waren. Maar het was wel beslissing geweest. De overwinning was geweest. Dat was zeker. De Heer Jezus heeft de wereld overwonnen. Wij moeten nog een eindje. Wij moeten nog een eind. En in die periode dat wij moeten zijn er nog aardig wat setbacks. Nog aardig wat terugslagen. In die wereld, die tijd die wij nog moeten, komt er nog genoeg verdriet. In die tijd die wij moeten, komt er ook nog dood. In die tijd die wij moeten, zullen we ook nog wel eens vragen, waar is God? Maar de race zegt, ik heb gewonnen. Ik heb overwonnen. Het komt eraan. Het komt. Alles wordt anders. Je gaat niet dood, je gaat naar de hemel. Ik heb overwonnen. Ik wacht nog eventjes, want er zijn nog zoveel mensen die tot geloof kunnen komen. En ik wacht nog eventjes, want ik wil ook jou gebruiken om andere mensen tot geloof te brengen. Maar ik, zegt de Heer Jezus, ik heb de wereld overwonnen. Amen. Mogen we zingen lied 816.
Stil voor zijn besluit.
Danken en voorbeden doen. We zijn dankbaar dat er op dit moment al 15 deelnemers zich hebben aangemeld voor de Alpha-cursus. Dat is goed nieuws. We hopen dat ze zich welkom voelen en gezien en dat ze een aanraking mogen krijgen van God, van Gods geest. Dat hun levens zullen veranderen. We bidden Gods zegen om de deelnemers, maar ook voor de leiding. We willen ook deze ochtend speciaal bidden voor de spanningen tussen mensen in Oekraïne en Rusland. In bijzonder voor de kerken daar. We zijn ook dankbaar voor Eduard en Carla Vinken. Zijn ze toevallig hier aanwezig? Nee, ze zijn 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd. En een hele fijne dag. We bidden voor de familie Kruithof. Roelien zit onverwacht in een fase van onderzoek. Dus het is opeens een hele spannende tijd voor hun. We willen bidden voor hen. En we willen ook speciaal bidden voor Gods volk vandaag. Vandaag is de Nationale Holocaust-herdenking, zo weer 77 jaar geleden. Dus we willen voor hen bidden. En we willen ook bidden voor Jacob Jan, hij zit achter de beeldscherm, en Paulien. De bloemen zijn voor hun deze dag. Zullen we stil zijn en danken en bidden. Vader, dank u wel dat u weer spreekt deze ochtend. Heer, dank u wel voor uw woorden en dat we onze hoop en oog mogen vestigen op de Heer Jezus. Dat we in uw naam mogen bidden. Heer, dat we onder uw bescherming mogen leven, hoe de omstandigheden ook zijn. Heer, dank u wel dat u een licht bent in de mist. Heer, willen u de eer en aanbidding geven. Ik dank u wel dat u de wereld in uw hand houdt, ook als wij het soms niet meer zien. We willen bijzonder danken deze ochtend voor de Alpha-cursus. U verbindt hier al jarenlang uw zegen aan. Hoe wonderlijk is dat? We willen een zegen bidden voor de nieuwe deelnemers en voor de leiding. Dat ze een aanraking mogen ervaren van uw geest. Ik wil ook danken voor onze zendelingen. Wilt u hen zegenen als ze in de frontlinie staan? Heer, dat ze ook zich steeds geborgen mogen weten in uw nabijheid. Heer, dank dat ze mogen ervaren dat wij trouw voor hen bidden. En wilt u ons daar ook in helpen? Wil ik bidden voor de wereld waarin we leven. Ja, uw schepping die zo kraakt en zucht. Heer, wilt u ons vergeven als we roofbouw plegen. Heer, dat we onrecht doen. Wilt u ons over ons ontfermen. En help ons ook om te zien naar de ander. Als Thee ook zo het heeft over mensen die op de vlucht zijn. Heer, wilt u hen speciaal bij hun zijn. Als ze alles moeten achterlaten, weer een onzekere fase ingaan en vaak zo uitzichtloos, wilt u hen zegenen. Help ons ook om hen nabij te zijn, nabij te staan. Raak ons hart aan, Heer. We bidden voor de volkeren in Oost-Europa, waar de spanningen oplopen en militair geweld dreigt. We bidden voor de leiders. We willen bidden voor wegen om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van oorlog te voeren. En dat er een vreedzame oplossing mag komen. Door Christus onze Heer. We bidden ook bidden voor ons land, voor de nieuwe regering, voor ons koninklijk huis, voor de verdeeldheid in ons land, zo makkelijk op de loer ligt. Heer, dat we als christenen hier voorop mogen lopen om te getuigen van uw liefde. En we bidden ook speciaal voor uw volk. Als we herdenken dat vandaag 77 jaar geleden de Holocaust plaatsvond. Heer, wilt u hen zegenen, wilt u hen helen. en de beschermen. Ook, ook nu als nog steeds ja, volken hen willen bedreigen en je eigenlijk van de kaart willen vegen, je wilt u uw oogappel beschermen. Ten slotte willen we u bidden voor onze zieken, voor de familie Kruithof, voor Erik van der Zwan, voor de familie Schaftenaar. Wilt u hen elke dag weer kracht geven en dat ze zich gedragen mogen weten door ons gebed. We bidden ook voor Jacob Jan en Paulien van der Spek, dat ons gebed en de bloemen hen mag bemoedigen. Vader, we willen u danken dat u een God bent die hoort, dat u alles in uw hand hebt en dat we altijd mogen bidden in uw naam, Heere Jezus. Amen. Ik wil u nu aandacht vragen voor de collecte. Tijdens het voorspel kunt u geven. Ik zou zeggen, geef ruimhartig. En we willen het lied van de maand daarna zingen. Mooi lied, Onze Schuilplaats is God.
Dieper dan de tranen, er is sterkte, zelfs in onze zwakheid. Er is trouw, die ons nooit zal verlaten.
Onze hulp, onze verwachting, is in u voor eeuwen. Dus lichten wij onze harten.
Schuilplaats is voor.
Mag u gaan staan. De Heere zegenen u. De Heere bewaren u. De Heere doet zijn aangezicht over u schijnen. De Heere geven dat u, ook in tijden van moeilijkheden als er minder is, uw ogen kunt richten op Hem die ons zegenen wil. Die ons redden zal. Die ons behouden heeft. De Heere geven dat uw hart en uw ogen op Hem altijd gericht zullen zijn. Dat u zegen zult ontvangen, zodat u anderen tot zegen zult zijn. Amen. Zingen we slotlied 798.
Houd vol, want hij laat niet los.
Oh.
wel thuis allemaal en een gezegende zondag.